Stadion Roosterij nog open tot tot 2 uur vanmiddag. Omdat hier altijd op een merkwaardige manier gestemd wordt. Dat is altijd van zaterdag 12 uur. Van vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur. Dus en dat doen ze omdat dan de Tsjechen vrijdagavond nog naar hun buitenhuisje kunnen vertrekken, snap je?
En ja,
wat die buitenhuisjes, die gata's, dat is bijna heilig. Hè. Dat is een normale weekend uitstapje. Dus die verkiezingen worden hier altijd, welke verkiezingen ook, gespreid over 2 dagen.
En ja, ik had je zelf gecontacteerd omdat ik hoorde, het was niet op de VRT, ik denk dat dat zover niet geraakt tegenwoordig, maar dat was de BBC denk ik, dat dus, hoe heet hij weer al, Babiš, dus,
Babiš, ja.
Ja, dus presidentskandidaat.
Ja, Babiš, dat
ja, wie is dat?
Ja.
Wie is dat?
Ja, hij is al premier hè, van Tsjechië tot vorig jaar, tot, we zijn nu al 2023, tot een dik jaar geleden was hij premier van Tsjechië, is dat toch 2 termijnen geweest. Hij is de eigenaar van het 2e grootste bedrijf, na Škoda, in Tsjechië. Agrofert, dat is een agro-industrieel bedrijf met ook een chemiepoot daarin, een mediapoot. En je moet dat Agrofert ongeveer vergelijken met het Tsjechische Danone. En nu was daar met Babiš, toen hij premier was, al jarenlang een conflict over een persoonlijk project ten zuiden van Praag, zo'n 60 kilometer buiten de stad, in een vrij mooie, golvende omgeving, waar hij een oude farm, dus een oude boerderij, heeft opgekocht. En hij heeft daar een soort congrescentrum van gemaakt. Dat is ook een manege, daar lopen paarden rond. En daar is zo'n kleine hippodroom gebouwd in de vorm van een ooievaartsnest. Maar hij heeft dus daarvoor Europese subsidies gekregen. En dat heeft hij gedaan via allerlei constructies. Dus is daar een gerechtelijk onderzoek, hè? Het is niet alleen belangenvermenging, maar ook eigenlijk het frauduleus gebruik van EU-subsidies. Daar is dus een onderzoek naar geweest dat in totaal 7 jaar geduurd heeft. Dus 1 onderzoeksrechter is daar 4 jaar mee bezig geweest. Die is ver gekomen, maar die kon niet meer verder omdat het zo ingewikkeld in elkaar zat en helemaal juridisch dichtgetimmerd. Die heeft dat onderzoek opgeschort, niet afgesloten. Dan een andere onderzoeksrechter heeft het dan overgenomen. Die is daar dan verder mee gegaan en is het uiteindelijk tot het proces gekomen. Enkele maanden geleden. Toen was hij al premier af, want intussen is daar een andere coalitie aan de macht gekomen. En hij is afgelopen maandag is hij door de rechter vrijgesproken, omdat het bewijsmateriaal niet rondgemaakt kon worden. Het zat zo juridisch vast en dichtgetimmerd in elkaar. Ja, dat bij elk, als je niks kunt bewijzen, ja, moet de rechter vrijspreken. Dus hij is vrijgesproken. Mm-hmm. En hij is nu een van de favoriete kandidaten voor het presidentschap. En ik denk, er zijn ook 2 andere kandidaten die een beetje nek aan nek...
Nog eens over Babiš, Fred. Over Babiš, Fred, wat is wel interessant. Je zegt de constructies en zo. En ik las dan dat Agrofert, dat conglomeraat waar hij dan eigenaar van is, hij was daar eigenlijk personeelslid van. Hij was daar werknemer bij. En dan zijn er zo Zwitserse investeerders geweest die daar geld in gestoken hebben. En het aandeel van de overheid is verwaterd. En opeens was Babiš dan de eigenaar daarvan. Dat is ook wel een dubieuze...
Babiš is daar altijd de eigenaar. Hij heeft dat opgericht. En dat komt omdat Babiš in de jaren 80, zo vanaf 1983, hij is Slovaaks, hè, dus vanaf 1983 voor de toenmalige Tsjechoslovaakse inlichtingendienst, geheime dienst.
Fred, ik wil u toch even corrigeren. Hij heeft dat opgericht, maar hij was werknemer. Hij heeft dat opgericht als manager, niet als eigenaar.
Hij is de eigenaar. Hij is
nu wel, maar hij heeft dat...
Nee, maar hij heeft dat... Kijk, dat is al heel lang van hem. Hij is niet de rijkste Tsjech. Hij heeft ongeveer 4 miljard euro op zijn bankrekening staan. Wow. Niemand weet of dat in Tsjechië of in Zwitserland staat. Want zijn ex-vrouw komt uit Zwitserland. Zijn kinderen zijn ook Zwitsers. Maar dat is een totaal ander verhaal. Maar die Agrofert is echt van hem. Al jarenlang. En dat stamt uit die tijd... dat hij dus voor die Tsjechoslowaakse geheime dienst in de communistische periode toen contracten voorbereidde in het buitenland voor de Tsjechoslowaakse chemische industrie. En hij sloot die contracten in het Midden-Oosten af, maar ook in Noord-Afrika. Ja. Dus hij had een enorme voorkennis. En door die voorkennis heeft hij dus daarna al die staatseconomie, die voor, dus die, vooral in die sector van die agro-economie en van die chemische industrie, geprivatiseerd. Hè. En hij zou wel werknemer geweest zijn tegelijkertijd, maar het is gewoon zijn bedrijf, Agropia. Hè. Dus daar is geen spel tussen te krijgen.
Wel, dit is een speld. U moet wel. Ik ben niet veel verder gaan kijken naar Wikipedia, maar het is wel een bedrijf dat dus, het was een dochter van een overheidsbedrijf. En door dat geld vanuit Zwitserland, van zijn vrienden, is dat dan opeens zijn bedrijf geworden. Dus hoe dat gegaan is, dus ook met constructies en zo, dat is toch een beetje eigenaardig.
Hij was al eigenaar van Agrofert voor hij. Voor het eerst in de politiek.
Ja, maar Fred, ik heb het inderdaad over 1993. Het gaat heel kort na de oprichting. Het is heel snel gegaan na de oprichting van Agrofert.
Maar dat is cruciaal. Mm-hmm. Dus er gaat geen maand voorbij of er komt een of ander schandaal aan de oppervlakte in Tsjechië. En dat heeft allemaal te maken met die vroege jaren 90. Hè? Dus 3-4 jaar na 89, na de val van het communisme. Dat een heleboel van die vroegere partijbaasjes die dan in al die bedrijven, die staatsbedrijven zaten, dus eigenlijk de eerste in de rij stonden om dat te privatiseren voor hun eigen portemonnee. En dat is dus ook wat Babbage in het begin van de jaren 90 gedaan heeft. Maar dus er gaat geen maand voorbij of er popt zo'n ander schandaal op. Dat zal alleen maar verdwijnen als die generatie verdwijnt. Hè?
Ja, ja. En dan, om verder te gaan over de verkiezingen, je zei er zijn andere kandidaten. Toen heb ik je onderbroken.
Ja, er zijn in totaal 8 kandidaten. Maar er zijn ongeveer 3 die waarschijnlijk, of 3 die kans hebben om de tweede ronde volgende week in te komen. Babbage als topfavoriet. En dan heb je ook nog, een ex-generaal, een vrij correcte man die ook in de tijd van communisme al in het leger zat. Maar ja, je kunt die man niet vergeten dat hij te vroeg geboren is en er was geen ander alternatief. Hè. Dus, maar dat is een vrij serieuze kandidaat waar denk ik ook niet-Babbage kiezers wel voor kunnen stemmen. Dat is dus die Peter Pavel. En dan heb je een mevrouw, een rector van een universiteit in Brno, Danusha Neruduva. En die maakt ook wel kans, maar ik denk bij alleen een jong publiek. En ik weet niet zeker of ze voldoende stemmen vandaag zal halen om die tweede ronde te bereiken. Dus in principe zou het kunnen gaan tussen Babbage en die Pavel, die generaal.
Nu, je hebt het ook, hoe belangrijk, je hebt presidentiële regimes en je hebt regeringen waar presidenten eigenlijk zuiver protocolair zijn.
Zo'n president in Tsjechië is ook protocolair, zoals in Italië en zoals in Duitsland en in alle andere Oost-Europese landen. Alleen is het de afgelopen 10 jaar, dus voor de eerst is die president wordt hier rechtstreeks verkozen vanaf 10 jaar geleden. Dus Havel was niet verkozen rechtstreeks, daarna Václav Klaus was ook niet verkozen door de bevolking. Dus pas daarna, dus 10 jaar geleden, dat men dus die president rechtstreeks is gaan verkiezen wat niet echt nodig is. Hij heeft een protocolaire functie, maar toch wel belangrijk in de zin dat hij dus in de grondwet staat dat hij dus de premier aanstelt. Ja, dat komt natuurlijk uit de meerderheid in het parlement. Maar hij moet dus ook de ministers benoemen op voordracht van de premier. Hij moet de voorzitter van het constitutioneel hof moet hij benoemen. En hij heeft nog een aantal andere functies. Hij kan ook zijn mening uiten over buitenlands beleid en dergelijke. Maar in principe heeft hij niet veel macht. Maar de huidige president die daar al 10 jaar zit, een ex-sociaal democraat, dus Zeman, die zocht altijd de randjes op van zijn bevoegdheden. Dus bijvoorbeeld in de grondwet staat, ja, hij benoemt de ministers en dan komt de premier met, ja, dat is, kijk, dat is mijn kabinet, dat zijn de ministers. Dan zegt hij, ja, maar met die en die en die man of vrouw, dat zie ik niet zitten. Hè. Daar heeft hij dan een oude veten of zo. En dan gaat hij, ging hij dus heel de tijd dwars. En dus het is wel zo dat dus door die rechtstreekse verkiezing van die president, dus vooral president Zeman, die dat nu al 2 termijnen doet, de idee had dat hij ineens meer bevoegdheden had, omdat hij een popular vote had, wat helemaal niet zo is, want die bevoegdheden liggen van begin jaren 90 vast in de grondwet.
Oké, okay. Ja. Dus in theorie protocolair, maar in de praktijk draait het uit tot toch iets meer.
Ja, in de praktijk, die Zeman heeft telkens toch wel de randjes opgezocht van zijn bevoegdheden. Nu, aan de andere kant is het wel zo dat je een land als Tsjechië niet moet vergelijken met bijvoorbeeld Polen en Hongarije, waar er twijfels zijn over het functioneren van de rechtsstaat. Babiš is nu vrijgesproken, maar mocht dat proces in Frankrijk of in België zijn gevoerd, zou hij ook vrijgesproken zijn. Want ze konden de bewijsvoering niet rondkrijgen. Het staat heel slim in elkaar. Ja. En je hebt ook in Tsjechië heel goede en onafhankelijke media. Wat zeer zeker het geval niet is in Hongarije en in iets mindere mate in Polen. Maar bijvoorbeeld publieke omroep, dus de publieke radio en tv is zeer onafhankelijk en is altijd zeer Babiš kritisch geweest. Bijvoorbeeld hij is dus niet willen verschijnen op alle debatten georganiseerd door dus de openbare omroep, hè, door televisie. En door de radio, omdat hij weet dat hij daar telkens onder vuur komt te liggen. Dus op dat vlak kun je Tsjechië niet vergelijken met landen zoals Hongarije en Polen bijvoorbeeld.
Nu, wat drijft een miljardair, je zegt hij is niet de rijkste, maar bon, 4 miljard is toch niet slecht, ertoe om, om dan toch nog...
Ik ben veel rijker dan hem in Tsjechië.
Ja, maar oké, daar kunnen we het later over hebben, maar die zijn dan geen presidentskandidaat. Wat drijft er hem toe om presidentskandidaat te willen worden, zeker als het een protocolaire functie is?
Ja, ik denk...
Het is een soort hobby van hem dan, of wil hij echt het beleid beïnvloeden?
Ja, nee, hij kan het beleid niet beïnvloeden, maar zoals die Zeman kan hij wel stokken tussen de wielen gaan steken. En hij kan in principe toch, in de media, kan hij eigenlijk vanuit zijn presidentspositie dat eigenlijk oppositie gaan voeren tegen die regering. Intussen zit hier een regering van zo'n coalitie van 5 partijen, die, laat ons zeggen, een beetje vergelijkbaar met de Belgische situatie, waar een conservatieve liberale partij in zit, maar waar bijvoorbeeld ook de Piraten in zitten, die leveren tot de minister van Buitenlandse Zaken. Dus laat ons zeggen, een vrij progressief, liberaal, maar ook met een conservatieve poot, ODS, dus maar een evenwichtige coalitie die toch min of meer, laat ons zeggen, progressief-liberaal is.
En waarom is hij daar tegen?
Ja, nee, hij zal dingen wat hij goed vindt, zal hij wel steunen. Maar hij is in het land is hij wel heel populair, Babiš. Ja, omdat het is een beetje een fenomeen dat zich in veel Oost-Europese landen voordoet, na de val van het communisme, dat iemand die rijk is en in het bedrijfsleven gemaakt heeft, eigenaar is van grote bedrijven en dergelijke. Ja, dat is bij de mensen die uit communisme komen vrij populair. Want die man heeft het toch gemaakt. Hè? Hij heeft toch heel veel geld verdiend. Dus dat moet toch iemand zijn met kwaliteiten. Weet je, er is een beetje bij die wat oudere generatie een verstoord beeld van vrije markt, kapitalisme en dergelijke. En daarom dat bijvoorbeeld, en dat kan een beetje contradictorisch lijken, dus veel oud communisten, mensen die echt altijd vroeger lid van de partij geweest zijn, vooral op dat platteland, die voor die staatslandbouwbedrijven werkten, die stemmen nu bijna allemaal op die Babiš.
Eigenaardig eigenlijk wel, hè? En nu kort, want we hebben nog twee...
Dat heeft te maken met de geschiedenis natuurlijk.
Ja, maar we hebben nog 2 minuten, Fred, want zeker als we dat nummer nog willen spelen, dat je daar doorgestuurd had. Maar wat is dan ideologisch, of inhoudelijk, die Petro Pavel, dus de voormalige generaal, en dan de Danusche Nerudova van de universiteit?
Ja, heel erg ideologisch zijn die twee mensen hier. Nee. Erg ideologisch. Ze zijn ook niet verbonden aan een politieke partij. Die komen gewoon de persoonlijke titel op.
Ja. En hebben ze een bepaalde visie of stellen ze iets richting voor dat het land moet uitgaan?
Ja, maar kijk, als hij een protocolaire functie heeft, maakt het niet zo uit wat hun ideologische achtergrond is. En die twee mensen zijn niet dus die twee andere kandidaten niet verbonden aan een partij. Babiš natuurlijk wel. Hij heeft ook zijn eigen partij, die heet ANO. Dat betekent in het Nederlands actie van ontevreden burgers. Het is een puur populistische partij, maar die altijd wel veel stemmen heeft gehaald. En nu waren de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen september. Voor het eerst heeft hij met zijn partij vrij goede resultaten in de grote steden geboekt. Ook in Praag. En dat is volkomen nieuw.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Ja. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken nu met de ingewikkelde toestand, de dure energie, de enorm hoge inflatie in Tsjechië, die eigenlijk al bestond voor die energiecrisis. Dus dan gaan mensen, vooral een bepaalde niet-intellectuele lagen van de bevolking, zijn zij toch geneigd om op zo'n populistische figuur als Babiš, die het dan gemaakt heeft, veel geld heeft, om daarop te stemmen.
Ja. Om eruit te gaan, Fred, je hebt mij nog een nummer doorgestuurd. Dukla, Sama, Voda. Wat is dit?
Alleen water, ja. Ja, Dukla is wel een interessante Praagse band die al jaren bestaat. Ze zijn een beetje zanger met een wat iel stemmetje, maar met een heel specifiek geluid. En de zanger lijkt ook als twee druppels water op de voorzitter van Radio Sutra.
Allee, oké, okay, goed. Dat moeten we zien al wel in de video.
Ja, je dus, moet maar eens opzoeken op de website.
Ja, oké. Okay. Dus we zullen maar de helft kunnen spelen, maar dus voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, Dukla met Sama Voda. Dank u wel, Fred.
Ja, dat is nieuw nummer. Ja,
ja, tot ziens, hè. Jo.
Ja.
En dat was de redactie dan ook voor... dit is de eindtune. Want Dennis is gearriveerd en heeft weer een gast. Dus dat wordt interessant. Blijf luisteren naar Radio Centraal. De 20e is er ook dus de Beatscapes 5. De jingle zal ik... of op de website staat er verder informatie. Tot volgende week.